Ludeo.
Dingen zoals dit weer gaat gebeuren.
Wat voor macht de media wat voor macht de media heeft.
Het is alleen maar de Gouden Eeuw, dat is helemaal leuk.
Jullie vallen toch wel gewoon mee.
What if we chose new heroes? En ik denk dat Kitty Cody ook gaat over nieuwe helden.
Het is wel relevant, dus ik ben echt wel blij.
Het is Kitty Cody.
Want het is toch ook mijn geschiedenis.
We slapen nergens toen en nu zijn we zijn helemaal independent.
Nee, doe dit.
Hallo luisteraars, dit is een Ludeo podcast. Deze podcast heeft 3 afleveringen en is gemaakt naar aanleiding van Cat We Gotti op 1 juli. Ik ben Malon Hamoun en interview 3 mensen met verschillende visies hierop. Veel luisterplezier! Dit interview is met Gilberto Morisot uit Curaçao. Hij woont en werkt in Nederland en zet zich in voor een diverse samenleving.
Zullen we beginnen?
Jazeker.
Goed. Wat betekent Kitty Cody voor jou?
Kitty Cody voor mij... het is een dag waarin we kunnen herinneren, wanneer we kunnen herdenken... de pad die wij hebben gelopen als gemeenschap, als zwarte gemeenschap... naar vrijheid en wat dat heeft gekost, levens van mensen. Maar ook dat we weer reflecteren over onze huidige plek in de Nederlandse samenleving. Wat mist er nog? Wat moeten we nog doen? Welke battles moeten we nog vechten? Welke strijd moeten we nog voeren om bevrijding te kunnen krijgen... binnen onze gemeenschap, maar ook binnen Nederland zelf. En ik denk dat het heel belangrijk is, omdat het een moment is waarin wij gezamenlijk reflecteren, maar ook dat wij die plek eisen. Er is iets gebeurd in de geschiedenis. 1 juli 1863 zijn de mensen die slaaf werden gemaakt, of slaafgemaakte mensen, zijn ze bevrijd. Of ja, gedeeltelijk bevrijd, want voor sommige mensen, zoals de tot slaaf gemaakte mensen in Suriname, duurde het pas tot 1873 voordat zij bevrijd werden. Yeah. Maar dat die mensen ook nog een verhaal hebben die daarvoor afspeelt. Het begint niet alleen maar bij de bevrijding, maar die mensen waren mensen met familie. Ze hadden een rijke geschiedenis en dat werd hen ontnomen door de transatlantische slavenhandel. En Kitty Cody was een dag waar iedereen moest vieren, maar uiteindelijk ook die bevrijding is niet compleet vrijheid geweest. En dus die herinnering van Kitty Cody laat ons ook weer nadenken en reflecteren op het feit dat wij nog werk te doen hebben hier in Nederland. En dat wij gezamenlijk moeten strijden om dat ook te kunnen laten gebeuren. Maar ook dat we elkaar vieren.
Oké, nou, dat is een heel mooi antwoord. Mooi ook verteld. Betekent dat ook dat je het gevoel hebt dat jullie als gemeenschap ook een definitie voor jezelf moeten creëren wat vrijheid voor jullie betekent?
Goeie vraag. Ik denk wanneer wij... Ik kom zelf uit Curaçao, dus heel vaak vierden we niet Kitty Cody op de dag zelf. Vaak vierden wij 17 augustus, dat was de dag van de slavenopstand van Tula. En die moment gebruikten we vaak als een herinnering, een herdenkingsmoment. En het is een hele interessante periode, omdat wij... Volgens mij, toen ik aan het opgroeien was, hadden we niet zoveel aandacht besteed eraan. We hadden wel aandacht eraan besteed, maar het was altijd een soort van, oh ja, we gaan dit wel doen. En dan hebben we een kleine ceremonie. Maar meer en meer, de laatste 10 jaren zeker, begint het te veranderen. Mensen willen meer weten over hun eigen geschiedenis. Wie zijn hun voorouders? Waar komen zij vandaan? Weet je, welke talen hebben ze gesproken? Hoe beïnvloedt anti-zwart racisme ons dag nu? Hoe is het doorgewerkt doorverwerkt in ons heden, doorverwerkt op onze familie, op onze economische status. Dus dat speelt allemaal een rol. En als ik kijk naar ons boodschap, als ik kijk naar aandacht eraan. Ik denk dat we meer aandacht eraan moeten besteden als samenleving, want dit is net zoals de Tweede Wereldoorlog, is dit een voorbeeld van iets dat blijft doorspelen, blijft doorwerken op het heden. En ja, we moeten dat koesteren, we moeten die bewustzijn koesteren. Want als we die bewustzijn niet koesteren, dan verliezen we dat. En dan riskeren we ook dat dingen zoals dit weer gaat gebeuren.
Ja, of dat je het een soort wegschuift, zoals in onze samenleving ook met de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Hè. We hebben 40 jaar lang de mensen hun mond gehouden. Als ik vroeg aan mijn oma bijvoorbeeld van, nou, hoe was het dan voor u en waren jullie arm? En dan zei ze, ach kind, het is zo lang geleden. En dat was het. Dus je kwam er niet achter, want de mensen praten er niet over. En als je er niet over praat, dan soort van bestaat het niet. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo, want na jaren hadden mensen heel veel last van. Dus toen, ja, toen moesten ze wel gaan praten. Ze moesten wel iets ermee gaan doen. En ik denk dat dat hiervoor ook geldt. Want je kan niet zeggen, het is mijn voorouder alleen, want wij bestaan uit onze voorouders. En wij zijn ook een deel van onze voorouders, allemaal. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat we ook allemaal een soort positie innemen. Niet zozeer een standpunt, maar als in, oh, ik sta hier en jij staat daar of zo, maar veel meer een positie in onze plek in de geschiedenis. Dus in het grotere geheel. En daarvoor moet de zwarte gemeenschap misschien wel bepalen, oké, we zijn zo lang niet vrij geweest. Wat betekent dan vrijheid voor ons? Wat hoort daar voor ons dan bij?
En de heling en de reparatie moet gebeuren om die vrijheid te laten gebeuren, weet je? Dat het echt kan worden, dat we in een land leven waar we echt gelijke kansen hebben. Dat we in een land leven waar elk individu, onafhankelijk van hun kleur, gewoon thuis kan voelen. Dat discriminatie niet meer de norm is in ons systeem. Zeker in de zorg, in onderwijs. Er zijn talloze onderzoeken die zijn gedaan over dit onderwerp. En wat we keer op keer zien, is dat systemische racisme, discriminatie van mensen van kleur, zeker zwarte mensen, iets is dat heel normaal is in Nederland. En dus wanneer we kunnen spreken, kijk, kritiek is symbolisch, maar je kan een symbolisch iets niet reëel maken totdat de condities die daaraan verbonden zijn, veranderen. En dat proberen wij ook naar voren te brengen. Kijk, die excuses van Margaret, dat is een goede begin. Maar dat moet gepaard gaan met actie. Het moet gepaard gaan met heling, met reparatie. Weet je, ook meer diversiteit, zeker in de hogere lagen van de overheid. Omdat wij actief aandacht besteden aan het bestrijden van anti-zwart racisme en institutioneel racisme. Dat ook bijvoorbeeld een dag zoals Kitty Kotti een vrije dag wordt. En dat financiële compensatie in ieder geval op basis van projecten. Het kan zoveel manieren uit gaan zien. Maar dat we ook, we put our money where our mouth is. Weet je?
Ja, er moet een actie bij een excuus horen, maar dat is altijd zo, denk ik, hè? Ik bedoel, als wij ruzie maken en ik zeg sorry en de volgende dag doe ik weer precies hetzelfde, ja, dan. En waar slaat mijn sorry dan op? Dan wordt mijn sorry ook niet meer geloofwaardig. Dus in het groot en in het klein, want ik denk ook dat er heel veel ja, situaties zijn waarin mensen niet eens zich bewust zijn dat zij. Gediscrimineerd worden misschien. En of discrimineren. Dus ik denk dat juist dat gesprek daarover, dat dat heel belangrijk is, zodat je ook bewust wordt van, oh, wat zijn mijn overtuigingen eigenlijk, zonder dat ik die mijzelf heb eigen gemaakt, maar die ik gewoon een soort van met de paplepel heb ingegoten gekregen. En dat kan alleen door een moment te hebben waarop je aandacht vraagt voor dit en dat laten doorcijpelen naar je dagelijkse leven.
Ja.
Want uiteindelijk is het echte leven het dagelijkse leven. Niet zozeer alleen maar één dag of één monument of één excuus of één. Het dagelijkse leven, daar gaat het om. Elke dag een kans hebben. Elke dag voor jezelf durven opstaan. Elke
Ja.
dag zelf ook bepalen, ben ik aan het discrimineren? Ik bedoel, misschien is het binnen de zwarte gemeenschap ook zo dat zij een vooringenomen standpunt hebben vanwege hun geschiedenis over iedereen die ze nu ontmoeten. En dat is gewoon iets wat helemaal in je systeem kan zitten zonder dat je je daar bewust van bent.
Ja. Ja, ik denk, hoe gaan we om met anderen? Wat zijn onze waarden? En hoe vertalen we die waarden in acties? In welke mate leven wij in alignment? Leven wij in synchronisatie met onze eigen waarden? Heel vaak niet.
Nee.
En als we geloven in rechtvaardigheid, als we geloven in vrijheid, dan betekent het ook dat wij onszelf de spiegel moeten houden van oké. Soms doe ik dingen die andere mensen leed laten ervaren.
Ja.
Soms ben ik iemand die slechte dingen heb gedaan. Weet je? En dat betekent niet dat ik geen waarde heb. Dat betekent niet dat ik waardeloos ben. Maar het betekent wel dat ik mezelf wel bij moet steken. Ik moet mezelf scherp houden. En die reflectie is zo belangrijk. Want als we leven in een land of in een wereld die de nalatenschap heeft van slavenhandel, de nalatenschap heeft van slavernij, dan betekent het ook dat wij sommige facetten van die manier van denken in onze acties en in onze instituties hebben. Of course, natuurlijk.
Dat is zo.
Ja.
Ja.
En wat zijn we bereid om te doen? Willen we in dit wereld blijven leven of willen we een betere wereld? Willen we een rechtvaardige wereld? Als wij de ene willen, dan moeten wij ook onze verantwoordelijkheid nemen om de keuzes te maken dat wij die wereld tot bestaan laten komen.
Ja. Ja. En dat vraagt iets.
Ja, het vraagt iets. Het vraagt een actieve houding. Het
ja.
vraagt nederigheid, humility. Het vraagt compassie. Het vraagt empathie. En dat zijn allemaal dingen die we allemaal hebben. Dus het is makkelijk, het is moeilijk. Het is moeilijk, maar niet moeilijk. Het is best wel makkelijk. Maar we moeten loslaten van het idee dat onze waarde vaststaat aan onze. Weet je, alleen maar als ik goede dingen heb gedaan, dan betekent dat ik het waarde heb. Nee, je hebt waarde ook al heb je slechte dingen gedaan. Maar dat betekent wel dat je bewust moet zijn dat je dat ook nog kan blijven doen.
Ja. Ja. Helemaal mee eens, geen spel tussen te krijgen. Wat ga jij doen op 1 juli? Is dat een feest voor jou? Of is het een gedenkdag? Of is het wijden misschien? Of...
Ja, voor mij, ik ben... Komende 1 juli zit ik bij Oosterpark. Dus dan ben ik ook uitgenodigd om te kijken naar de excuses van de koning. Dus dat doe ik dan eerst. Daarna ga ik weer naar Den Haag. Ik woon zelf in Den Haag. Dan ga ik naar Den Haag. Dan ben ik ook uitgenodigd voor 2 andere evenementen. Eentje is een herdenking van iemand. En de andere is een feest. Een semi-feest met panel-sessies en alles. En daarna ga ik ook naar een muzikale presentatie. Dus het is een beetje van alles.
Ja, het is een mix.
Die herdenkingsmoment. Je hebt de feestelijke elementen. Want ja, we zijn complexe wezens. Mensen zijn complex.
Yeah.
Dus we hebben dingen te vieren. Yay! Maar op hetzelfde moment, er is ook iets te zeggen. Oh, wauw, dat is er nog niet. Dus daarom is Kitty Kutty zo'n interessante feestdag. Zou ik zeggen, feest- en herdenkingsdag. Omdat het was een positieve element. Kijk, het is heel positief dat de tot slaaf gemaakte mensen bevrijd waren. Weet je, dat ze eindelijk de vrijheid konden krijgen. Maar het is toch tragisch dat zij tot slaaf gemaakt waren.
Ja,
het is
precies.
Zo tragisch dat ze moesten leven in een wereld die zo racistisch en zo veel discrimineerde dat hun kinderen en hun kinderen leed ervaren. Het is tragisch ook dat we nog leven in een staat waar dingen zoals de toeslagenaffaire kunnen gebeuren. Dat nog kan gebeuren is gek. Het is te gek voor woorden.
Ja.
Maar er is ook veel te vieren dat we verder zijn dan we waren 10 jaar geleden. Dat we verder zijn dan we waren 150 jaar geleden. En dus dat geeft jou weer energie om door te kunnen gaan. Om door te kunnen vechten. Om door te blijven uitspreken. En dat we ook iedereen met ons meenemen. Weet je? Die geest van Kitty Kotti. Die bevrijdingsgeest. Die bevrijdingsstrijd. Dat het nog ook in ons leeft. En dat wij kunnen kiezen. Welke historische nalatenschap willen wij leven. Want ook in Nederland hebben we bijvoorbeeld vrijheidsstrijders gekend. Mensen die ervoor hebben gevochten. Zodat dat slavernij werd afgeschaft. Er zijn die mensen ook. Maar die mensen vieren we niet. Meestal vieren we de mensen die vrede dingen hebben gedaan. Die met hun schepen naar andere landen zijn gegaan. Maar what if we chose new heroes? En ik denk dat Kitty Kotti ook gaat over nieuwe helden. Helden die meestal niet herinnerd werden. Helden die meestal vergeten zijn. Maar we kennen hun namen niet en we kennen hun families niet. En dit is het moment dat wij nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Een nieuwe geschiedenis kunnen kiezen. Een geschiedenis die ons verbindt en die ons naar voren brengt naar morgen.
Wauw, dat heb je echt heel mooi gezegd. Ja, prachtig. Het is ook zo. Het is ook elke dag een stap. En elke dag misschien ook wel soms een stap achteruit. Maar in ieder geval kan je door de geschiedenis heen zien dat het ook zin heeft. Ik bedoel, ik vergelijk het soms, en dat is misschien een beetje gek maar voor in jouw oren, maar ik vergelijk het soms met de strijd die sommige vrouwen hebben moeten leveren. He, want in de geschiedenis, ja, als er iets goeds gebeurde, dan werd die man van die vrouw naar voren geschoven, maar die vrouw had het misschien gedaan. En, maar het heeft zin gehad. Het heeft zin gehad dat mensen al die strijd hebben geleverd en ook helemaal geen goede posities eraan overhielden of whatever. Maar het heeft zin gehad, want nu kan ik bijvoorbeeld een bedrijf beginnen of ik kan iemand zijn in deze samenleving. En dat soort dingen biedt hoop. En er is nog werk te doen. En dat is zeker zo ook voor de zwarte gemeenschap en ook vanaf de rest van de samenleving naar elkaar toe om die bruggen te slaan. Is er heel veel te doen. Daarom vind ik dit gesprek ook zo belangrijk. En toch denk ik, echt, laten mensen ook vooral hun hoop niet verliezen. Omdat het heeft zin. Alleen misschien zie je niet altijd meer zelf de resultaten. En dat maakt het soms moeilijk.
Ja.
Want soms kost het, misschien zien jouw kinderen het. Of misschien zien jouw kleinkinderen het pas.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk moeilijk en frustrerend. Maar als je het niet doet, dan gebeurt er niks. En dan gaan we rusten in een situatie waar we het geen van allen meer mee eens zijn.
Ja. Ik denk dat hoop en hopeloosheid ook naast elkaar kunnen bestaan. Weet je, dat we soms denken dat een situatie hopeloos kan zijn. Maar dat juist op die moment hoop wordt geschept in ons hart.
Ja.
Dat die hoop naar voren komt, omdat wij weten dat dit wereld anders kan zijn. Dat wat we doen anders kan zijn. Dat er andere mogelijkheden zijn. En dat wij kiezen, wij maken die beslissing om die wereld te maken, om die wereld te bouwen. En dat is dus wel heel mooi als ik ook kijk naar die vrouwenemancipatiebeweging, naar de homo-emancipatiebeweging. Het is allemaal verbonden aan elkaar. Het is een gevecht en een strijd voor rechtvaardigheid en gebaseerd op liefde voor anderen en een gevoel en een hoop en een hogere perspectief van iemand of een groepen mensen die heel lang gemarginaliseerd waren. Dat die mensen waardig zijn, dat die waardigheid bestaat in mij. Dat ik het recht heb om dit te kunnen doen, dat ik hier ben en dat ik nooit wegga. En dat ik zal blijven doen wat nodig is om, het ook, om die waardigheid ook van anderen naar voren te brengen. Alle gevechten voor rechtvaardigheid zijn verbonden met elkaar. Want het is een soort, het is een divine. Het is divine in de zin van het is hemels. Omdat je verandert. Je bent in een proces van transformatie. Je verandert de wereld in een plek dat misschien kleiner en misschien gewelddadiger en onveiliger was voor iemand, naar een plek dat ook thuis is. En die thuiskomst, dat willen wij voor ons allemaal. Dat we allemaal thuis kunnen zijn, bij elkaar, met elkaar, voor elkaar. Dat geeft mij hoop. En ik denk dat dat ook een boodschap is van Kitty Kuti, dat de ketenen zijn verbroken. We zijn vrij. We zijn thuis.
Ja. Ik moet ook meteen denken aan het liedje van Bob Marley, waarin hij zingt Free Yourself from Mental Slavery. Dat
Ja.
is natuurlijk iets wat volgt, want aan het begin, ja, dan gaat het om de echte letterlijke slavernij. Maar hoe lang eigenlijk de ketenen nog in je leven zichtbaar zijn, omdat ze jou helemaal ja,
Ja.
hebben veranderd eigenlijk. En dus ook de generaties na jou, want dat kan gewoon niet anders.
Ja.
Die vrijheidsstrijd, die wordt natuurlijk ook geleverd.
Ja.
Van hey, hoe zit het met je mentale vrijheid? Durf je ook deze plek wel in te nemen? Vind jij dat jij bestaansrecht hebt? Of ben jij zelf ook inmiddels gaan geloven wat discriminatie eigenlijk jou heeft geleerd? Dat jij niks
Ja.
voorstelt, dat jij in het hoekje moet. En ik denk dat dat natuurlijk ook altijd een lange weg is om te gaan. Maar als er woordvoerders zijn die dat kunnen verwoorden, zoals jij dat nu net zo doet, dan kunnen mensen die dat wat minder goed kunnen, zich daar toch bij aansluiten.
Ja.
Want ze voelen in hun hart dat het klopt.
Ja.
En dan maakt het misschien niet uit of dat mensen zijn uit de zwarte gemeenschap. Want ik voel ook dat het klopt.
Ja.
Dus als ik ook voel dat het klopt, gaan we dan misschien al naar een stap die echt gaat tot het gaat naar verbinden van elkaar, van mens tot mens, in plaats van man, vrouw, zwart, niet zwart, wit, allerlei andere huidskleuren, achtergronden,
Ja.
culturen, religies, ik noem het maar. Het is natuurlijk zoveel wat ons van elkaar kan onderscheiden. Maar er is eigenlijk zoveel wat ons ook bindt.
Ja, zeker, zeker. Ja, die grote boodschap is een boodschap van verbinding en een boodschap van terugkomst naar de mensheid. Dat wij allemaal mens zijn. Kijk, ras bestaat eigenlijk niet.
Nee.
Het is geschapen, het is gebouwd en geïmplementeerd, waardoor wij nu zwarte mensen zijn. En we bestaan, als groep bestaan wij ook omdat wij om moeten gaan met die nalatenschap van onrechtvaardigheid, waardoor wij die identiteit vast hebben gehouden. Want oké, dit is wat wij zien in onze gemeenschap. Dit is gebeurd en dit is gebouwd en we zijn hier en dit is nu onze status quo. Maar desalniettemin beseffen wij ook dat er een grotere boodschap is van hereniging, die niet kan gebeuren zonder de rechtvaardigheid die nu moet gebeuren. Dus ik denk, we kunnen niet één worden totdat wij helen, totdat wij verantwoordelijkheid nemen, iedereen verantwoordelijkheid neemt voor hun deel. En dat wij ervoor zorgen dat reparatie en heling komt, tevoorschijn komt in onze gemeenschap en voor onze kinderen. Kijk, ik denk, het is ook heel belangrijk voor iedereen, voor iedereen, want ook witte mensen lijden aan die generationele trauma. Kijk, wat gebeurt er als een gemeenschap een andere gemeenschap dehumaniseert? Dan dehumaniseer je jezelf. Weet je, dan verlies je je empathie, verlies je je verbinding met anderen en met jezelf en gedeeltes van jezelf die vroeger dan wel die pijn konden ervaren en wel empathie konden tonen. En we wonen ook in die maatschappij. Dus die oproep naar genezing en heling is voor iedereen. Niet alleen maar voor de zwarte mensen die ook die economisch gemarginaliseerd zijn. En ook een heftige geschiedenis hebben gehad. Maar ook voor de andere mensen die hun voorouders kenden. Die ook gewoon het normaal vonden om een hele groep mensen als dier, als ding te beschouwen. Wat gebeurt dat als je opgroeit in een samenleving waarin dat normaal is? Als kind. Weet je, je leert gewoon om een andere groep te dehumaniseren. Of als object te zien. Dat is ook erg.
Ja.
En dus het is een oproep naar groei voor ons allemaal. Dat wij meer in onze menselijkheid komen. Wanneer wij dit erkennen in onszelf. Dat wij los kunnen laten van die mental slavery. Die gevangenissen die we hebben gemaakt. Die ons geïsoleerd hebben gehouden van de ander. Die eigenlijk niet zo anders is.
Nee, precies. Ja. Daarvoor moeten we ook onszelf kennen.
Ja.
En ik denk, kijk, als in onze opvoedingen en in de samenleving soms heel duidelijk was dat een hele groep werd weggezet, dan was er nog wel opstand. Ik denk dat juist dat giftige, sluimerende, halfbakken, niet echt uitgesprokene, dat zo erg heeft gemaakt dat wij als groep ook heel vaak niet eens weten dat wij in een discriminerende samenleving leven.
Ja.
Dat klinkt zwak misschien, maar dat is vaak juist zo. Als iemand tegen mij zei vroeger van, ook als kind, en dan, in mijn rapport stond bijvoorbeeld dat ik opkwam voor de zwakkeren. Dus ik had daar een gevoel voor. Dus als iemand werd gepest, oké, en ik zag dat, nou, dan greep ik wel in. Maar juist het sluimerende, het even geniepige, gemene, niet zo zichtbare,
ja.
dat zie je niet altijd. Dat voel je ook niet altijd. Je denkt, ja. En
ja.
Nu jullie, en om even met jullie en ons te spreken, maar nu jullie ook veel meer aandacht vragen voor dit onderwerp, wat dus kennelijk dus ook heel belangrijk is, zijn wij ook genoodzaakt om in de spiegel te kijken van hoe is het eigenlijk? Hé, ik krijg een sollicitant. Hoe is het als ik zie dat hij zwart is? Hoe is het bij mij? En dan eerlijk kijken. Neem ik hem aan? Ga ik uitnodigen? Ik bedoel, want je neemt ook niet elke witte aan natuurlijk. Maar ga ik hem uitnodigen? Ga ik ermee praten? Of doe ik dat niet? En waarom doe ik dat niet?
Ja.
En ik denk dat daar ook heel veel moeite ligt bij mensen. Dan, ik kan rustig tegen mijn collega zeggen, help, ik discrimineer, deze jongen komt uit Ghana, ik ben bang dat hij me gaat belazeren. Met het uitspreken
ja.
neem ik ook mijzelf serieus. Ik
ja.
verzwak mezelf helemaal niet.
Nee, precies.
Ik versterk mezelf door
ja.
uit te spreken dat dit mijn eerste reactie is. En dat klinkt allemaal, oh man, oh helemaal totaal niet woke. Nee,
ja.
sorry, ik ben nog niet woke. Ik ben er ook nog mee bezig om die brug te slaan. Mijn brug is nog niet af.
Ja, precies. En dat is hetzelfde voor ons allemaal. Kijk, het is een work in progress. We zijn allemaal work in progress. En wanneer wij iets durven uit te spreken, dan verliest die macht over
precies.
ons.
Ja.
En dat is de verandering die noodzakelijk is. Dat het niet gaat over. Want heel vaak, wanneer je dit type gesprekken hebt, gaat het meer over een soort van fragiliteit. Van, oh nee, maar dan ben ik geen goede persoon, et cetera, et cetera. En I'm like, oké, dan ben je geen goede persoon, that's okay.
Ja, weet je? Precies.
Ja, weet je gaat niet dood. Wij zijn allemaal niet. Niemand is perfect en daarom maken we keuzes om dingen beter te doen elke keer. Het feit dat ik reflecteer, dat ik me afvraag, oké, waarom heb ik dit gedaan? Oh, misschien was dat niet zo'n goede reden. En dat ik dat kan doen in liefde voor de ander en ook in liefde voor mezelf. Want
yeah.
Ik hou van mezelf. Ik hou van mezelf. Ik wil dat ik beter word. Ik wil dat ik scherper word. Ik wil dat ik meer empathie kan tonen, meer anderen kan accepteren. En als ik van mezelf hou, en als ik wil dat die dingen ook mijn doelen worden, dan betekent ook dat ik eerlijk moet zijn wanneer dat niet het geval is.
Ja,
want dat
precies.
is ook een, dat is ook een keuze van zelfliefde. Ik hou van mezelf, dus ik wil dat ik beter omga met mensen van andere groepen, of mensen die anders denken dan mij. Want dat betekent ook groei voor mezelf.
Absoluut,
dus,
ja.
Dus die persoonlijke groei gaat hand in hand met die zelfreflectie en ook die systemische verandering. Dus het is allemaal verbonden met elkaar. Het is niet een soort van, oh ja, alleen maar die groep of alleen maar die andere groep. Kijk, elke groep heeft een verschillende ervaring. Groepen die gemarginaliseerd zijn, hebben een negatieve ervaring in het maatschappelijke, sociopolitieke, economische stelsel gehad. Punt. Maar op de innerlijke niveau, hoe heeft ze zich afgespeeld? Iedereen heeft invloed van, een negatieve invloed gehad van slavenhandel. Want we wonen niet in een land waarin wij afgezonderd of geïsoleerd zijn van anderen. Dus of course it's gonna affect you. What do you do with it? What do you do with it? What do you do with it?
Ja, precies. Dat is de oproep eigenlijk, ja. Toch?
En dat vind ik heel mooi van wat jij aan het vertellen bent. Weet je, dat je open en eerlijk bent. Want we zijn het allemaal. We hebben allemaal aan bepaalde beelden van de ander die met de paplepel in zijn gegooid. Dat is er. Wat doen we daarmee? Hoe deconditioneren we ons manier van denken? Door het uit te spreken en door andere keuzes te maken, door onze veronderstellingen en onze vooroordelen te bevragen. Zo doen we dat. Zo veranderen we de wereld.
Ik vraag mijzelf ook af, ben ik het hier nog mee eens? Hè, dus als je soms van die met de paplepel ingegoten dingen hebt gekregen, dan kan je zeggen, ja, mijn ouders deden het zo, mijn grootouders, of nou ja, dat was gewoon zo, weet ik veel. Ik bedoel, je kan van alles over zeggen. Of je kan zeggen, ben ik het daar eigenlijk mee eens? Dan zonder je jezelf ook even af van die maatschappelijke gemeenschappelijke opinie gedragingen. En je zondert je even af en je gaat even denken, goh, ben ik het hier eigenlijk mee eens? En als ik het er niet mee eens ben, dan ga ik het niet doen.
Ja.
En nou, oké, sommige mensen durven dat minder goed, want die zijn misschien minder die zijn minder bereid om alleen te staan.
Ja.
Want dat kan, hè, dat je de reactie van jouw groep waar je uitkomt, kan zijn, nou zeg, jongen, doen is zo belachelijk. Die groep kan jou afwijzen. Dus het kan zijn dat sommige mensen dat niet durven. Maar als mensen zoals ik dan de verantwoordelijkheid nemen met het karakter dat ze hebben gekregen, want ik ben wel bereid om alleen te staan, dan zie je dus dat mensen zich bij me aansluiten.
Ja.
Dan zeggen ze, oh ja, weet je wat? Oh, daar heb ik eigenlijk ook last van. Dan durven ze wel te zeggen, oh, ik merk ook wel eens dat ik denk, nou, ik kies wel niet die vertaler, want ik weet niet of die op tijd gaat leveren. Oké, waarom zou die niet op tijd leveren? Ja, nou ja, goed, ja, ze Suriname. Ja. Weet je wel? Ik bedoel, en dat is eigenlijk allemaal in het dagelijkse leven dus, waar ik dan zo'n voorstander van ben, om daar al die momenten uit te pikken om te zeggen, dit is een kans voor ons en voor mij om mijzelf eens te bevragen, waarom doe ik dit? Waarom zeg ik dit? Waarom denk ik dat Piet op tijd levert en Jamal niet?
Ja.
Hè,
ja.
Waarom denk ik dat überhaupt? Piet kan ook zich verslapen. En waarom, welke data heb ik? Want ik vind het dus ook belangrijk om daar data over te verzamelen. Want Jamal kan inderdaad elke dag te laat leveren. Oké, fine, dan boek je hem niet meer. Maar dan kan je zeggen, kijk, hier, we hebben 25 opdrachten aan je gestuurd. En 24 zijn te laat geweest. Ja. Daarom zeg ik kan niet meer met je werken. Maar niet uit vooroordeel. Dus die data, die is heel belangrijk. En anders blijven we allemaal op onze gevoeletjes acteren.
Zeker, 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 zeker. Zeker. Dat is die grote issue. Weet je, gewoon test your assumptions. Wat is de oorzaak? Wat zegt het over mij? Wat zegt het over anderen? Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik rechtvaardiger om meegaan? Hoe kan ik inclusief bezig zijn? Hoe ga ik om met de consequenties van bepaalde weet je, gevolgen van slavernij of gevolgen van discriminatie? Hoe speelt het af in mensen? En het hoeft niet altijd super complex te zijn, weet je. Je kan ook mensen vragen stellen. Oké, wat vind je zelf hierover? Waarom doe je dit? Kan je dat uitleggen? Oké, interessant. Dat wist ik niet. Wauw, dankjewel.
Ja, ik denk dat die nieuwsgierigheid ook heel belangrijk is. Want die vervangt gewoon het vooringenomen standpunt.
Ja, ja. Dat maakt het, als je nieuwsgierig bent over een ander, maakt het makkelijker. Want dan hoef je zelf niet alles in te vullen in jouw hoofd. Je kan ook gewoon vragen. Oh, dat
Ja.
wist ik niet. Dankjewel. En
Ja, precies. Oké, wat zou jij tenslotte de wereld mee willen geven over Kettikoti? Is het de wereld of is het alleen Nederland? Of zeg je van eigenlijk toch wel ook wel, is het breder?
er zijn ook verschillende feesten in andere landen die ook diezelfde identiteit hebben zoals Kittikoti. Bijvoorbeeld Juneteenth
Ja.
in de VS. Kijk, dit gaat over ons allemaal. Dit gaat over de ziel van onze natie. Dit gaat over onze kinderen. Het gaat over rechtvaardigheid van groepen die buitengesloten waren van de maatschappij. En het gaat over heling en reparatie. Kittikoti is een dag waarin wij kunnen herdenken, waarin wij kunnen reflecteren en wij ook kunnen vieren hoe ver we zijn gekomen, maar waarin wij ook onszelf voorbereiden voor de strijd die nog gevoerd moet worden. En dat wij allemaal dat gezamenlijk kunnen doen en dat iedereen uitgenodigd is om ook erover na te denken en ook bezig daarmee te zijn. En dat je niet bang hoeft te zijn dat iets van jou wordt weggenomen, maar dat die heling en die reparatie juist een toevoeging zijn aan onze maatschappij en een uitnodiging zijn voor een betere toekomst. Dat geloof ik, dat zie ik. En dat hoop ik ook voor iedereen dat zij dat mogen ervaren, kunnen ervaren. Er zijn verschillende vieringen, er zijn tientallen, honderdtallen zelfs evenementen die in de komende week gaan gebeuren. Ga naar eentje toe, spreek met iemand. Het doet je goed.
Mooi. Nou, bedankt voor de uitnodiging.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je dit nou een leuke podcast? Houd dan de podcastkanalen in de gaten voor nog meer Ludeo-podcasts.